Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst, waarin proponent C.P. Bakker uit Urk voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een geboortebericht. Op dinsdag 15 augustus werd in het gezin van Laurens en Rianne Zuiderduin uit Driebrugge een jongetje geboren. Gerard, roepnaam Geert. Geert is het broertje van Herman. Dan de verdere afkondigingen. Volgende week zondag 27 augustus hoopt in de morgendienst onze eigen dominee Tramper voor te gaan. In de avonddienst proponent L.M. Jongejan uit Waarderen. Dan hebben we een bericht over de uitzending van de familie Bogert. Zoals de meesten van u en jullie weten, onlangs is hier in de kerkbode ook aandacht aan besteed, hopen Ernst en Johanna naar Israël te vertrekken, waar Ernst zich zal inzetten als docent en theoloog. Nu is het echter zo dat de afgelopen dagen bekend is geworden dat Ernst morgen of dinsdag al naar Israël zal gaan in verband met zijn visum, die maar voor een hele korte tijd, 1 maand, is verleend. Hij gaat nu van daaruit proberen om zijn visum omgezet te krijgen naar 1 jaar. Voor Johanna en de kinderen is namelijk wel een visum van 1 jaar afgegeven door de autoriteiten. Dit alles zorgt ervoor dat het nu niet lukt om deze korte termijn een uitzenddienst te organiseren en voor te bereiden. Daarom willen we vanavond in de avonddienst, waarin dominee Budding voorhoopt te gaan, even stilstaan bij het afscheid van de familie Bogert. En de gemeente ook de mogelijkheid geven om na de dienst in de oude school de familie Bogert de hand te schudden en Gods zegen toe te wensen. Collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie, ten behoeve van de bijdragen aan de zorginstellingen. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden en dankzegging voor enkele gemeenteleden. In bijzonder denken we aan de heer A.J. Bos uit Waarder, die afgelopen donderdag is hij met benauwdheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis in Gouda, waar hij voor onbepaalde tijd moet blijven. Wel lijkt het de nieuwe medicatie nu iets beter met hem te gaan. De heer Kees van den Berg uit Nieuwe Kerk aan de IJssel, we willen de heren danken voor de geslaagde ingreep van de afgelopen week en de positieve uitslag die jij kreeg. Maar we willen ook voorbeden doen voor de behandeling en de ingreep die nog moeten komen. En we willen dankzegging doen met Laurens en Rianne Zuiderduin in verband met de geboorte van hun zoontje. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, de verkondiging die gaat over een man die bekend staat als de bezetene van Gadara. En daarom zingen wij op Psalm 116... het tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, Maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. 116, 2. Stellen wij ons nu onder de grondwet van het Koninkrijk van de Hemel, zoals we die vinden in Exodus 20 en daarvan de eerste 17 versen. En zingen we daarna op Psalm 39, het zesde vers. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet, die door zere kracht van hen werd volbracht. Het nakroos der Hebreeën volgen dit al eeuwen. We luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig en jaloers God, die de misdadervaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En er rustte de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus die vatte al deze geboden samen, deze leefregels zou je kunnen zeggen, toen hij sprak: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. En het tweede hieraan gelijk is: je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden God liefhebben en je naaste liefhebben hangt heel de wet en de profeten. Je zou kunnen zeggen dat liefhebben is de kern van heel de Bijbel en ook het doel. We lezen namelijk in 1 Korinthe 13, vers 13. Daar is geloof, daar is hoop, daar is liefde. Maar de meeste van die is toch de liefde. En dat is ook eigenlijk het kenmerk van een christelijke gemeente. We gaan zingen uit Psalm 99, het zesde vers. Laten we samen bidden om de opening van het woord en van ons hart door de kracht en de werking van de Heilige Geest. Heere onze God, Vader in de hemel, we danken u dat u ons als gemeente hier, thuis en elders met ons verbonden doet samenkomen in uw naam. En we bidden u, wilt u ook zelf in ons midden tegenwoordig zijn, zoals de ouderling van dienst ook net in de consistorie gebeden heeft, want waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar wil ik in hun midden zijn. En dat is een groot wonder, heren, want wij zijn onvolmaakt. Wij belijden onze schuld ook deze morgen aan u. Wij die steeds maar weer zondigen tegen u, en u die steeds maar weer komt met uw woord en met uw geest in ons midden. Als die heilige God die toch met zondaren te maken wil hebben. Wat een geweldig wonder, heren, dat u ook deze morgen hier in ons midden aanwezig wilt zijn. En laat ons, dat ons niet onverschillig houden, heren. Maar laat het ons aansporen om heilig te leven voor uw aangezicht. En ook om onze zonden te belijden, die wij misschien diep begraven hebben in ons hart, waar wij misschien niet eens mee voor de dag durven te komen, waarvoor wij ons schamen, waar de schuld elke dag weer op onze ziel drukt en de wroeging. Had ik maar. Heren, we mogen alles bij u brengen, want u bent een vergevend God. Laten we dan berouwvol onze schulden belijden en ze tevoorschijn halen, heren. Maar misschien blijft er dan ook nog wel werk over, huiswerk over onze naaste, om het goed te maken met hem of haar. Wilt u ons daar de moed vergeven? En wilt u ook die weg tot verzoening, wilt u die openen? Wilt u zo uw wegen, heren, door uw woord en geest bekendmaken? En geef ook dat wij straks in uw woorden ook uw stem zullen horen. En niet alleen zullen horen, maar ook gehoorzaam zijn. Wilt u zo, Heilige Geest, ons overtuigen van zonde, maar ook van uw gerechtigheid, die door het geloof in de Heer Jezus Christus te vinden is, als we ook samen gaan nadenken over de macht van het Rijk van Satan en de listige verleidingen waarmee hij ons probeert te vangen of gevangen te houden. Wilt u ons verlossen van de boze heren en ons bekeren tot u, opdat we zo gaan leven zoals u het van ons vraagt, omdat wij allen, niemand uitgezonderd, een onderdaan van uw koninkrijk mogen worden. Wilt u dat schenken aan ons allen hier aanwezig? En ook aan de broeders en zusters en de kinderen die nu of later met ons meeluisteren. Wilt u in ieder die een taak heeft in deze dienst. En die ook daarvoor de gaven gegeven heeft. Koster, de organist. Degene die de luistering verzorgt. De ouderling van dienst. Zegenen. Dan bidden wij van u. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament en we gaan lezen uit Marcus 4 vanaf vers 35 tot Marcus 5, het 20e vers. De storm gestild staat erboven. En hoofdstuk 5, de Gadareense bezetenen. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebbende, namen hem mee, gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij opgewekt zijnde, bestrafte de wind. En zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zei tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig, hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkaar, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zij kwamen over op de andere zijde van de zee in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, terwijl zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zeide hij, wat heb ik met dit te doen, Jezus, gij Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God, dat gij mij niet pijnigt. Want hij, Jezus, zeide tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem, welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende, mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer, dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende, zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen en de kudde stortte van de steilte af in de zee. Er waren er nu omtrent 2000 en zij versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetenen geschied was, en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hen dat niet toe, maar zei tot hem, ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen de Heere u gedaan heeft, en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Zalig bent u als u het woord van God hoort en het bewaart in uw hart. We zullen straks met elkaar nadenken over de bezetenen van Gadara. Maar voordat wij gaan luisteren naar de verkondiging, zingen wij uit het gebed des Heren, het 7 en het 8e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. En ook het 8e. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Als antwoord op de verkondigingen zingen wij na de preek uit Psalm 16, het eerste en het derde en het vierde vers. Gemeente, wij lezen in Markus 4, vers 35. Toen het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. Waarom wil Jezus naar de andere kant van het meer? Omdat daar iemand in grote nood verkeert. Wij ontmoeten in Markus 4, 35, of in Markus 5, een man bezeten door de duivel. Hij staat bekend als de bezetene van Gadara. En waarom wil Jezus deze man dan ontmoeten? Wel, hij wil deze mens bevrijden van de duivel. Waarom? Omdat hij deze man lief heeft. Hij richt zich op het heil van deze man. Heeft u er wel eens over nagedacht waarom de Heer elke week weer zijn woord laat horen, ook hier in de hervormde gemeente van Wader? Omdat hij u lief heeft. Hij wil niet dat u verloren gaat, maar juist tot geloof en bekering komt. Koning Jezus wil dat wij weer een onderdeel worden van zijn koninkrijk. Het koninkrijk van de hemel. Maar ja, het koninkrijk van de hemel is er nu nog niet. Niet ten volle. En tot die tijd hebben wij een geestelijke strijd. Want we hebben ook een geestelijke vijand. Paulus die zegt dat zo. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. We hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. We hebben een strijd tegen de duivel. En wij moeten goed beseffen dat wij niet tegen de duivel zijn opgewassen. Maar er is er één gekomen van de andere kant vanuit de hemel om de werken van de duivel te verbreken. En als Jezus vraagt aan de bezetene van Gadara: wat is uw naam? Dan antwoordt de duivel: mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. Er wonen dus heel veel demonen, duivels in deze man. Want een legioen was in die tijd een verzamelnaam voor een Romeinse legereenheid van wel 6000 infanteriesoldaten. Woonden er dan 6000 duivels in deze ene man? Nou, de duivel geeft zelf het antwoord: wij zijn met velen. Dus pas maar op, kijk maar uit. Kunnen wij de boze ook ervaren? Ik heb dat wel eens aan mijn leerlingen gevraagd. En een van de meisjes zei toen, dat ze op een gegeven moment heel bang was voor de duivel. Dat ze die ervaarde dat hij heel dichtbij kwam. Ik zei: wat heb je toen gedaan? Ik heb een psalm gezongen, zegt ze. En een ander meisje zei: ik heb stilletjes mijn handen gevouwen en gebeden in de naam van Jezus of hij weg wilde gaan. Nou, er woonde een compleet leger van demonen in deze ene man. En of het er nou precies 6000 waren, de duivel is goed in overdrijven. Maar het waren er in ieder geval genoeg om 2000 varkens van de helling in de zee te doen storten. En vanmorgen gaan we luisteren naar het wonder wat er gebeurt in het leven van deze man. De tekst voor de prediking is Markus 5 vers 8. Want hij zeide tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En dat doen we aan de hand van 3 punten. Gevangen door de boze, bevrijd door Jezus. En het derde punt, tweeërlei reactie. Gevangen door de boze, hoe heet je? Legioen. Legioen was natuurlijk niet zijn echte naam. Toen deze man geboren werd, kreeg hij een heel andere naam. Net zoals wij hier in Wader gewend zijn. Ari, of Peter, of Krijn. En als er in onze familie een kind geboren wordt en alles mag goed gaan met moeder en kind, zoals we ook net gehoord hebben van Laurens en Rianne Zuiderduin, dat alles goed gaat met moeder en kind, Dan is er blijdschap in ons gezin, in onze familie. En zo is er ook blijdschap als er een jongetje geboren wordt in het land van Decapolis, het land van de 10 steden. Vader en moeder, broertjes en zusjes als ze er zijn, familieleden, iedereen is blij. Maar zoals zo vaak in onze gezinnen gebeurt, wordt in de loop van de jaren onze blijdschap getemperd. Er komen zorgen. Het jongetje wordt groter. Hij wordt een man. We lezen in vers 19 dat Jezus tegen hem zegt: ga naar uw huis, naar de uwen. Hij is waarschijnlijk getrouwd. Hij heeft kinderen. Hij heeft een gezin. Maar in de loop van de jaren is hij veranderd. Deze man is in de greep van onreine geesten gekomen. Hij is zichzelf niet meer. Hij wordt gekweld. Hij kan niet de vader zijn die hij zo graag wil zijn voor zijn kinderen. En als je iets aan hem vraagt, dan lijkt het wel of iemand anders antwoord geeft. Hij wordt agressief. Er is geen huis meer met hem te houden. En dan komt er een moment dat hij ook niet meer in huis woont. De boze geest snijdt hem af van de mensen, van zijn familie. Wat een verdriet bij de kinderen en bij zijn vrouw en bij zijn familie en bij zijn buren. Hij woont niet meer onder hen, maar hij woont, zo lezen we, op het kerkhof, tussen de doden. Vreselijk, ze hebben hem geprobeerd te temmen, maar hij was net als een wild dier. Met boeien en ketens, maar het lukte niet. Hij werd zo kwaad, hij was zo bovenmenselijk sterk, dat niemand hem in bedwang kan houden. En de boeien die slaat hij stuk. En rusteloos werd hij rond. Eenzaam, bij de graven, in de berg. Hij brult en hij schreeuwt. En elke nacht kun je het horen. De mensen die huiveren en zijn bang voor hem. Ze houden hun kinderen binnen. Iedereen is bang voor hem. En iedereen gaat met een grote boog om hem heen. Want hij is niet te vertrouwen. En hij gooit stenen in de lucht. En hij slaat zichzelf en hij pijnigt zichzelf. Of beter gezegd, daartoe zetten de demonen hem aan. Met andere woorden, hij is van de duivel bezeten. En als hij gaat praten, als hij zijn mond open doet, dan is het net alsof de duivel praat. Wat een aangrijpend beeld. En daarom woont die man ook niet meer tussen de gewone mensen. Daarom woont hij alleen. Hij leeft en hij woont daar ver weg tussen de graven en tussen de rotsen. Deze man is een gevaar voor de maatschappij. Hij leeft geïsoleerd, alleen. Hij is als een dode. De man leeft als een beest en is naar de mens gesproken een hopeloos geval. Hij heeft de controle over zijn eigen leven verloren. Hij is in de greep van de Satan gekomen. In de greep van Satan komen. In de greep zijn van iets. Een geschiedenis als die van vanmorgen leert ons dat wij de geestelijke wereld serieus moeten nemen. Ik wil nog een stapje verder gaan. Bezetenheid. Waarom zou dat vandaag de dag niet meer voorkomen? Dat klinkt wel vreemd, misschien wel ver van ons bed. Hoeveel mensen van ons zijn er niet, ook binnen onze kerken, niet in de greep van iets? Bij hoeveel van ons is er iets, niet iets wat macht over ons heeft? En de man die op Jezus afrent, die sloeg zichzelf met stenen. Hij beschadigde zichzelf, hij deed zichzelf pijn. Hij leed van buiten, maar hij leed ook van binnen. Wat een vreselijk leven. Maar dit komt ook vandaag voor. Er zijn jongeren die zichzelf snijden. Vaak als gevolg van de dingen die ze in het verleden hebben meegemaakt. Die zijn radeloos. Jezelf pijn doen. Soms ook op andere manieren. Als een manier om met heftige emoties om te gaan. En iedereen snapt van ons wel dat het niet goed is. Dat het niks oplost. Maar ermee stoppen is moeilijk. Het houdt je in de greep. En er zijn, hoeveel mensen zijn er niet in de greep van verslaving, drugs of drank of pornoverslaving. Het is sterker dan jezelf. Het kost je steeds meer. Je geld, je vrienden, je relatie, je baan, je gezondheid. Alles gaat stuk. Maar toch lukt het je niet om ermee te stoppen. En er zijn er ook nog legio schijnbaar onschuldige dingen waarmee de duivel probeert ons zijn rijk in te trekken. Gewelddadige films, horror, verslavende games, zoals ik las op internet, zoals Squid Game van Netflix, waarbij zoveel mogelijk spelers gedood moeten worden om zomaar de hoofdprijs in euro's te kunnen winnen. Schietspelletjes, gokken via internet, horoscoop, occulte symbolen, occult speelgoed, of misschien moeten we zeggen speelkwaad. Boeken, zoals Harry Potter, enzovoort, enzovoort. Ouders, wat geven we onze kinderen te eten? Wij geven ze toch geen stenen voor brood? Wat voor geestelijk voedsel geven wij onze kinderen? Wat is er van het koninkrijk van God? Kunnen we het onderscheid nog maken? Als je je nou in een van deze dingen herkent, dan hoef je niet meteen te denken dat je nu ook bezeten bent door de duivel. Maar het kan wel zijn dat je in de greep bent van iets kwaads. Iets wat je leven en misschien ook wel degene van wie je houdt kwaad doet. En de duivel die ziet dat graag. En hij gebruikt het ook op een gemene manier. En je komt op een gegeven moment vast te zitten. En hoe kom je daar dan uit? Want de duivel die laat zich niet zomaar iets gezeggen. En niet zomaar binnen. Door niemand. De boeien en de ketenen worden van hem in stukken gebroken. Gemeente, we moeten beseffen dat God niet alles beheerst wat er in ons leven plaatsvindt. Er is een vijand die komt om te stelen, te roven en verloren te laten gaan. We moeten erkennen dat God niet schuldig is aan alles wat er in ons leven gebeurt. Hij, die grote leugenaar, de mensenmoordenaar van de beginnen, hij belooft zoveel en het lijkt allemaal zo mooi, maar we komen er teleurgesteld in uit. We worden door hem bedrogen. En deze vijand, die duivel, die houdt een bepaald gebied daar in Decapolis bezet. In vers 10 lezen we namelijk dat de demonen met een indringende smeekbede aan Jezus vragen om ze niet buiten het land weg te zenden. Ze willen in dit gebied blijven, omdat ze anders hun werkterrein verliezen. Ze hielden het heidense land dus bezet. Ze hielden die man bezet. En ik zie daar die man aan de kant van het meer staan. Hij, of beter gezegd de duivel, al die duizenden demonen, die staan op de uitkijk. Hij wil voorkomen dat Jezus naar zijn gebied komt. En door middel van een storm probeert hij dat scheepje tot zinken te brengen. Want de demonen weten dat Jezus autoriteit over hen heeft. De duivel doet er alles aan om mensen en gebieden onder controle te houden. Waarom? Wat is zijn motivatie? Nou gemeente, daar zit een hele boze, kwaadaardige reden achter. Hij wil God onteren. Want in de veelheid van de onderdanen is als konings heerlijkheid. En als de Heere God geen onderdanen zou hebben, gelukkig heeft hij dat wel, dan zou God onteerd worden. Dan is het een koning zonder onderdanen. En hij wil ook ons mensen onteren. Boze geesten schijnen er een plezier in te hebben om alles wat God gemaakt heeft bovenal de mens kapot te maken. Wat zal die bezeten man zich ellendig hebben gevoeld? Hij is een gevangene in zijn eigen ziel. Niet bij machten om terug te keren tot de wereld van liefde en vrede en van geluk die hij als kind wellicht gekend heeft. Wat kan er een verdriet zijn in onze gezinnen, in onze families, als er iemand een prooi geworden is van verslaving. Verslaving waar hij of zij niet meer van los kan komen. Althans, niet in eigen kracht. De bezetene is in handen gevallen van een vreselijke vijand. Want weet u wat het doel van Satan is? Hij wil ons leven verwoesten. Hij wil niet dat wij naar de kerk gaan, of dat wij uit de Bijbel lezen, of dat we elke morgen en avond onze handen vouwen en bidden tot God. En hij wil helemaal niet dat we geloven in God. Satan is niet onze vriend, gemeente. Hij haat ons. Hij wil ons doden. Hij wil ons van God stelen en ons leven verwoesten. En dat wil hij nu ook met deze bezeten man doen. Hij heeft totaal geen medelijden met deze arme man. En hij heeft ook totaal geen medelijden met ons. Hij trekt de woorden van God in twijfel. Als wij in de Bijbel lezen, al zo lief heeft God de wereld, dan zegt de duivel, je denkt toch zeker niet dat God van jou houdt. En als we in Gods woord lezen, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, dan zegt de duivel, je kunt ervan nagaan, jij hebt zoveel op je kerfstok, dat is veel te erg, veel te veel om vergeven te worden door God. En zo probeert de Satan op alle mogelijke manieren om de toegang tot Jezus te blokkeren. Hij doet er alles aan om ons naar zijn rijk te trekken en om onze geest te vergiftigen. Maar stel nou dat je ontdekt dat je de deur, laten we zeggen de toegang tot je ziel, hebt opengesteld voor Satans machten. En je wilt ermee stoppen, maar je kunt het niet. Hoe kom je dan van die kwade machten af? En dat brengt ons bij ons tweede punt. Hoe komt die man die bezeten in Gadara ooit van zijn bezetter af? In Marcus 4, vers 35 lezen we, en op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. Waarom wil Jezus naar de overkant? Dat doe je toch niet? Dat is eigenlijk het land van Decapolis, daar wonen de heidenen. Wat heeft een Joodse rabbi daar te zoeken? Geen Jood zou het in zijn hoofd halen om koers te zetten naar de andere kant van het meer, naar de overkant. En je moest bovendien het meer oversteken en het water stond voor de macht van de duisternis, voor de boze geesten, levensgevaarlijk. Dus waarom wil Jezus toch naar de andere kant? Omdat daar een man is die gevangen wordt gehouden en die bevrijd moet worden. Waarom wilde Jezus uit de hemel naar deze aarde komen? Vanuit de eeuwigheid naar de tijd. Waarom ging hij naar de andere kant? Om gevangenen te bevrijden uit Wader, uit Urk, uit Nederland en van heel de wereld. En gemeente, waarom wil hij ons bevrijden? Zijn wij soms goede vrienden van hem? Lieve broeders en zusters, weet u waarom God zich over ons ontfermt? Uit liefde. Je mag ook zeggen uit genade of uit barmhartigheid of uit medelijden. Hij is gekomen van de andere kant om ons het leven te geven. Een leven in overvloed. Heel de Bijbel is doortrokken van dat motief. Liefde van God. Liefde die zichtbaar wordt in het geven van zijn Zoon. En daar is nou het woord, de Bijbel en het vlees geworden woord het bewijs van. Jezus vaart met zijn discipelen naar de overkant, naar het gebied dat beheerst wordt door de demonen. En over water wat in directe verbinding staat met de macht van de duisternis. Jezus dringt het rijk van de duivel binnen. En direct komt er tegenstand. Er komt een geweldige storm, een orkaan in het Grieks staat er, een lailaps. Een stormwind van boven, een draaikolken van beneden. Een storm geregisseerd door de hel. Jezus is onderweg naar de overkant om het evangelie aan de heidenen te brengen. En de boze wil hem kosten wat het kost stoppen. Het meer van Galilea, dat moet zijn graf worden. En we weten hoe het afgelopen is met die storm. Jezus bestrafte de wind. En datzelfde woord bestraffen in het Grieks wordt ook gebruikt in Matthäus, Marcus en Lucas om mensen terecht te wijzen, maar ook om demonen uit te drijven. Hij bestrafte de wind, dus de onreine geesten. En spreek tegen de zee, zwijg, wees stil. In de Grieks staat er, Pefimozo, wees gemuilkorfd. En Jezus gebruikt dit werkwoord om mensen of boze geesten het zwijgen op te leggen. Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. Ik hoor geen geraas meer van de stormwind. En ik hoor ook geen gebrul en geschreeuw meer van de bezetenen. En de discipelen zeiden tegen elkaar, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Wie is toch deze? Het antwoord zullen we zo meteen uit de mond van de bezetenen horen. Want intussen is het scheepje aangekomen aan de andere kant. En als hij nog maar net uit het bootje is gestapt, dan komt er direct een man naar hem toe. Het is die man waar alle mensen bang voor zijn. Wat een vreemde figuur. Hij komt uit de richting van de graven. Verwilderd en met vieze haren. Met nauwelijks kleren aan zijn lijf. Smerig tot en met. Er zit bloed op zijn gezicht. Die man is niet normaal. Wat moet hij? Nou, die man die komt naar Jezus toe. Omdat de komst van de Heer Jezus inbreuk maakt op het terrein dat de onreine geest beheerst. De levensvorst ontmoet de koning der verschrikking. De koning van alle koningen. Hij, die het licht van de wereld is, staat hier oog in oog met de koning van de nacht. Twee werelden, twee koninkrijken staan hier tegenover elkaar. Het leven en de dood. Het vrouwenzaad en het slangenzaad. De vrede en de onrust. De vreugde en de angst. Licht en duisternis. Dag en nacht. En wat gebeurt er nu? Valt die man Jezus aan? Nee, integendeel. We zien hem neerknielen voor de Heer Jezus. En we lezen in de tekst dat hij Jezus aanbad. In het Grieks staat er eigenlijk dat hij Jezus eert. Hij buigt zich voor hem neer als een onderdaan voor een koning. En met luide stem schreeuwt hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Wat hebben wij met elkaar te maken? Dit is mijn terrein en bemoei jij je met je eigen zaken. Wat heeft u met hem te maken, gemeente? Ligt heel uw leven open bij de Heer Jezus? Of heeft u een terrein afgeschermd? Is hij uw zaligmaker of niet? Wij zijn van nature allemaal dood in zonden en misdaden. En hij is gekomen om het verlorene te zoeken, ook nu. En het kan vandaag zomaar bevrijdingsdag voor u worden. Want hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. God openbaarde zichzelf om het werk van Satan te verbreken. En dat zien we ook in deze geschiedenis. Jezus komt deze man redden. Jezus heeft macht over demonen. Ook de demonen van deze man. En al is het een heel legioen, een paar duizend, al schreeuwen ze nog zo, al maken ze nog zo veel lawaai en maken ze iedereen bang, Jezus overwint. En Jezus beveelt, ga uit deze man. En ze weigeren niet. Ze gaan alleen onderhandelen waar ze dan naartoe mogen gaan. Jezus heeft geestelijk overwicht. Onvoorstelbaar. En dat terwijl hij alleen is tegenover een heel legioen. Wij zijn velen. Maar zijn goddelijke macht kan elke vijand aan. Hoeveel het er ook zijn. En de boodschap van vanmorgen is heel duidelijk. Wat een mens ook gevangen kan houden, mag houden, ook binnen de hervormde gemeente van Water. Jezus is sterker. En hoe je ook in de greep kan zijn van duistere dingen of gedachten, Jezus heeft macht om te bevrijden. En dat is wat heel deze geschiedenis klinkt. En we denken vaak dat Jezus, aan Jezus degene die stierf voor onze zonden. En dat is zeker waar. Maar hij bevrijdt niet alleen van de straf op de zonde, maar hij bevrijdt ook van de boze en van zijn bindingen. Toen en ook nu. Wat een goede boodschap is dat. Dat er bevrijding is als je vastzit. Dat Jezus zelfs u en jou kan helpen als je niet meer los kunt komen. Je hebt iemand nodig die sterker is dan wat jou vasthoudt. En godzijdank, die iemand is er. Het is Jezus Christus. Hij die eens de bezetene van Gadara bevrijdde, hij kan ook u en jou helemaal vrijmaken. En hij kan het niet alleen, hij wil het ook. Wie is toch deze? Het antwoord komt uit de mond van de woordvoerder van de demonen. U bent Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste. Ja, gemeente, de duivelen hebben een orthodox geloof. Ze weten de waarheid. Er is geen enkele boze geest die het bestaan van God ontkent. Alle demonen geloven in, nou, ik kan beter zeggen, aan het bestaan van God. En ook aan de godheid van Jezus. Geloven in is dat je vertrouwt op Jezus. En de duivel, het geloven van de duivel is meer een weten dat Jezus God is. Maar ze weten wel dat ze de strijd gaan verliezen. Dat ze nog maar een korte tijd hebben. Ze weten dat er een dag komt waarop Jezus ze zal veroordelen. En ze kunnen alleen iets doen met zijn toestemming. Ze hebben nergens de controle over. En daarom smeekt hij aan de Heer Jezus of die hem niet wil pijnigen voor de tijd. Wij moeten hier denken aan pijniging van de demonen in de afgrond. Hun voorlopige strafplaats. Wat moeten wij er nou van denken? Die duivel die heeft die man, zijn gezin, zijn familie, jarenlang gepijnigd. Maar nu wil hij zelf niet gepijnigd worden. Hij smeekt de Heere om het land, zijn territorium, te blijven, te mogen blijven. En Jezus geeft die geesten toestemming om in een kudde varkens te trekken. 2000 varkens worden gillend gek en stormen de helling af en in de zee en versmoren daar. En de man die bezeten was, hij is verlost van zijn kwelgeesten. Hij is verlost van de duisternis en leeft nu in het licht. Hij zit rustig aan de voeten van de Heer Jezus. Hij heeft de vrede gevonden. Hij was naakt en is nu gekleed. En wel bij zijn verstand. Wat zal hij blij geweest zijn, gemeente. En natuurlijk ook zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen. Onze zoon, onze man, onze vader is teruggekomen. Hij was dood, maar nu leeft hij. Hij heeft de allerbeste transfer die je maar kunt bedenken gemaakt. En in de voetbalwereld, dan is er ook bijna elke week wel een transfer van een of andere topspeler. Die door een andere club gekocht wordt. De een voor 30 miljoen, de ander voor 50 miljoen. Weer iemand anders voor 100 miljoen. Voor veel geld veranderen spelers van eigenaar. Maar de bezetene van Gadara is ook van eigenaar veranderd. En hoeveel heeft deze transfer gekost, denken jullie? Het antwoord lezen we in Markus 10, vers 45. Hij heeft zijn leven gegeven als losprijs voor velen. Het heeft hem zijn leven gekost. Nou, iedereen is denk ik het wel met mij eens dat je dat niet in euro's, in een bedrag in euro's kan uitdrukken. Maar zou Jezus dat nu nog kunnen, gemeente? Mensen doen veranderen van eigenaar. Zou hij mijn zoon, mijn dochter, mijn vader of moeder, mijn broer of zus kunnen verlossen van alles wat ze gevangen houdt. Van alles waarmee ze zondigen. Ik kan niet anders zeggen dan, ga met alles wat u in de greep houdt naar hem toe. Met uw zorgen en met uw zonden, want hij kwam voor beide. Om onze zonden weg te dragen, maar ook om ons te verlossen uit de macht van de duisternis. Om ons in de vrijheid te zetten. Wat een heerlijke ervaring voor allen die tot geloof in deze Jezus gekomen zijn. Wij zouden altijd wel bij hem willen blijven. Dat is vaak ook de ervaring van de mensen die tot geloof komen. Hè? Dan zit je in die wolk. Dat wilde die man ook. Hij wilde bij Jezus blijven. Bij zijn redder. Bij zijn heiland. Maar er zijn ook mensen die er anders over denken. Dat brengt ons bij ons derde punt. Tweelei reactie. We lezen dat Jezus stond hen dat echter niet toe. Maar zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uwen en berichten alles wat de Heere bij u gedaan heeft. En hoe hij zich over u ontfermd heeft. De Heer Jezus heeft een ander plan voor deze genezen man. Hij staat hem niet toe om mee te gaan met Jezus. In de boot en zo het land te verlaten. Hij zond hem in tegendeel juist het land in. Naar zijn familie. Naar zijn vroegere medeburgers. Deze man wordt de eerste buitenlandse evangelist. En Jezus zegt, ik heb je hersteld. Ik heb je genezen. Dat wil ik ook in je gezin, in je familie, in je buurt doen. Al die relaties die stuk zijn, die moeten weer genezen worden. Ik geef je terug aan je gezin. Aan je vrouw, aan je kinderen, aan je familie, aan je buren. En aan hen moet je vertellen wat God voor je gedaan heeft. En hoe hij zich over jou ontfermd heeft. Wat een wonder, gemeente. Enkele uren hiervoor was hij nog een woesteling. En nu wordt hij evangelist. En hij had helemaal geen opleiding tot predikant gevolgd zoals in onze protestantse kerk in Nederland verplicht is. Dat je jaren moet studeren voordat je kan proponeren of dat je predikant kan worden. Hij wist waarschijnlijk maar weinig van de schriften. En toch moest hij in zijn eentje in het land van Decapolis de boodschap brengen. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Nou, zou deze boodschap nu wel aanslaan in het heidense Decapolis? Geloven in hem die van de andere kant gekomen is. De mensen hier, die hielden van theater. Je zou zeggen tegenwoordig van de bios. En van spelen, alle soorten van sport. Van gladiatorengevechten. Tegenwoordig mixed martial arts. Of misschien wel kickboksen. En ze aanbaden Zeus en zijn ondergoden. Ze hadden fraaie tempels. En verzamelden zich in grote amfitheaters. En deze mensen die hoorden welke grote dingen Jezus aan de bezetenen gedaan had. En hoe hij zich over hem ontfermd had. Ze hoorden over zijn liefde. En ze hoorden preken over zijn genade. Maar het is toch wel jammer dat hij niet bij Jezus mag blijven. Vindt u niet? Nou nee hoor. Jezus laat hem niet alleen. In de verkondiging van zijn naam is Jezus bij hem. En zo verkondigt hij het goede nieuws. Jezus leeft en wij mogen met hem leven door de liefde die van God in ons hart is uitgestort. En gemeente, als die liefde in ons leeft, die niet zichzelf zoekt, maar die geeft, dan dienen wij ook de Heer Jezus. En dan leven we zoals het goed is in Gods ogen. En dat kan het niet anders, of dat moet ook merkbaar zijn in de gemeente. Ik zei in het begin van de preek al, liefde is eigenlijk het grondmotief van heel de Bijbel. Dan is dat merkbaar tussen jong en oud, tussen broeders en zusters, dat er liefde heerst, ook in de gemeente van Vader. We weten uit de vroege kerkgeschiedenis dat Susita, de stad van het gebied waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, een christelijk bolwerk was. Er zijn bij opgraven zeker 5 kerken gevonden. En een van de opstellers van de geloofsbelijdenis van Nicea was de bisschop van Susita, de stad van de overkant. Omdat deze ene man gehoorzaamd aan de opdracht van Jezus om te getuigen van het wonder dat in zijn leven heeft plaatsgevonden, is er een christelijke gemeente ontstaan. Er zijn mensen uit Decapolis in de hemel gekomen omdat ze getuigenis van deze man geloofden. Jezus laat een vertegenwoordiger van zijn kracht en liefde achter in het land van Decapolis, een licht in de duisternis. Op je mobieltje zit ook zo'n tool, die heet zaklamp. Als je die aanklikt overdag, dan zie je eigenlijk maar weinig verschil. Maar als je nou 's nachts aanklikt, dan zie je natuurlijk het licht dat uit je mobieltje komt, dan zie je een heel duidelijk, een groot verschil. En zo mocht deze ene man een licht in de duisternis zijn. En zo moeten wij als christenen, heden ten dage, ook een licht in de duisternis van deze wereld zijn. We gaan afronden. We hebben het gehad over de bezetene. Een man van de duivel bezeten, in de greep van de duivel. Een leugenaar en een mensenmoordenaar van de beginnen. Met maar één doel. Het leven van mensen verwoesten. We hebben het ook gehad over een verlosser. Hij is gekomen om gevangenen uit de handen van de bezetter te bevrijden. Aan Jezus is alle macht in hemel op aarde gegeven. Hij kan ons helemaal vrijmaken van wat ons gevangen houdt. En we hebben het gehad over de verloste. Verlost van de boze en nu een kind van God. Een evangelist. Hij leefde eerst als een beest. Maar nu mag hij een verkondiger zijn van de blijde boodschap. Jezus is overwinnaar. Wat een wonder. En misschien zijn jullie hier ook wel in de kerk. Die mogen weten bevrijd te zijn van de slavernij van de zonde. Zou je ook wel in dienst van de Here willen zijn? Om de heerlijkheid en de liefde van Jezus misschien wel onder de heidenen te verkondigen. Leg deze vraag eens voor aan de Heer. Ik wil nog even met u kijken naar mensen die helemaal niet zo blij reageren. In vers 17 lezen we dat de inwoners willen dat Jezus uit hun gebied vertrekt. Waarom? Nou, die oppassers die hadden het hele gebeuren verteld aan de, zouden ze zeggen tegenwoordig, de investeerders, aan de eigenaars, aan de beleggers. En ze waren allemaal komen kijken. En ze hadden die verschrikkelijke buurman gezien, gekleed en goed bij zijn verstand. Jongen, helemaal veranderd. Maar ze waren bevreesd, want ze wilden hun manier van leven niet opgeven. De varkens waren weg, hun winst was weg, hun hoop op rendement was weg. Dan moet Jezus ook maar weg. Jezus moet weg, omdat hun economie verwoest is. De bezeten is dan wel verlost, maar de mensen zijn bezeten met hebzucht, zonde, verkeerde bedoelingen en verlangens. Met andere woorden, ze zijn door en door materialistisch. Ze zitten zo vast aan het hier en nu, aan hun goed en aan hun geld en aan hun kapitaal en aan hun bezit. Dat staat voor hun op nummer 1. Dat is ook een beetje het systeem waar wij in leven natuurlijk, het systeem van deze wereld, laten we maar zeggen kapitalisme. Waarmee we doordrenkt zijn en zo. En wat heel veel invloed heeft op ons mensen, ook op mij. Daar moeten we ons wel van bewust zijn. Het koninkrijk van de hemel heeft hele andere regels. Gericht op de naaste liefde. En niet op zoveel mogelijk vermogen genereren of houden. Maar we moeten goed in de gaten houden dat we helemaal niks mee kunnen nemen. Wij kunnen heel veel dingen op onze naam zetten natuurlijk, via de notaris. Maar uiteindelijk gaan we naakt terug naar de Heer, zoals we geboren zijn. En kunnen we niet iets betalen aan Hem, wat al van Hem is, want heel de schepping is van Hem. Dus ook onze landen, ons kapitaal, onze bankpas. Nee, gemeente, Jezus leert ons anders. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen die zullen nu worden toegeworpen. Wat baat het je nou eigenlijk als je heel de wereld wint? Je hebt een mooi huis of misschien wel meer huizen, een dure auto, een hoge bankrekening of wat dan ook. Maar wat baat het je nou als je schade leidt aan je onsterfelijke ziel, als je moet gaan sterven? En als je jong bent, jongens en meisjes, dan kun je ook sterven. En dan kun je niks meenemen. En dan is er maar één ding nodig. Dat je ziel, net als die bezetene van Gadara, gered wordt van de dood. De Heer Jezus wil je zo graag een nieuw hart geven. Hij wil dat je eeuwig gelukkig wordt. Geloof je dat? Jezus kwam van de andere kant. Hij had werk te doen. Hij werd gedreven door liefde voor het verlorene. En ook deze morgen kwam Jezus van de andere kant. Met ogen vol liefde en ontferming. Hij heeft uw heil op het oog. Wat gaat het worden, gemeente? Liefde voor de wereld en afstand van de zaligmaker? Of beantwoordt u zijn liefde zingend met: God heb ik lief, van die getrouwe Heer, hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Amen.
Thank you.
Wij gaan samen danken en ook voorbidden doen. En ook hebben we gebed geven gelegenheid om voor elkaar te bidden. Dat is tegen het einde van het gebed. Dan mag u een of meerdere namen bij de Heere brengen van iemand die het nodig heeft, die misschien zelf niet eens meer bidt. En we dan ook voorbeden voor de genoemde broeders, zusters, de heer Bos van den Berg en de familie Zuiderduin. Laten wij samen danken en voorbeden doen. Wij danken u, Heere, onze God, Vader in de hemel, voor het woord dat wij vanmorgen mochten ontvangen. Wij belijden u, o Heer Jezus, als onze koning. En wij aanbidden u, omdat u ons eerst hebt lief gehad. En dat u daarom gekomen bent vanuit de hemel naar deze aarde, van de andere kant, om zondaren zoals wij op te zoeken en zalig te maken. Sterk ons als gemeente in het geloof, opdat wij een zout en zout in uw wereld mogen zijn, om zo het bederf in eigen leven en ook in deze wereld tegen te gaan. En een levende getuige van u mogen zijn om ook anderen in te winnen voor uw koninkrijk. Wilt u iedereen die betrokken is bij de leiding van deze gemeente kracht en wijsheid en moed geven om de juiste beslissingen te nemen. We denken ook aan onze gemeenteleden. Aan broeder Bos uit Wader. Heere, u weet van hem. U kent hem bij naam. Wilt u bij hem zijn in deze voor hem moeilijke dagen. En doe hem ook proeven en smaken dat u goed bent en het beste met hem voor hebt. Dat ook hij mag belijden, het beste dat moet nog komen. Wilt u zo bij hem zijn en bij degene die hem lief zijn. En wilt u ook nog herstel schenken, Heere? Wilt u ook zijn met broeder van den Berg uit Nieuwerkerk aan de IJssel? We danken met Kees voor de geslaagde ingreep van afgelopen week. En voor de positieve uitslag die hij kreeg. Maar we willen ook een zegen vragen over de komende behandelingen. En de ingreep die nog komen gaat. Heere, zegen zo de behandelingen. Zegen de handen van de doktoren. Die de operatie zullen uitvoeren. En zegen ook Kees zelf. Wees bij hem, Heere. Troost hem en bemoedig hem. Ook als hij er tegenop ziet. En Heere, schenk hem een rotsvast geloof. Dat hij mag weten in veilige handen te zijn bij u. We danken ook met Laurens en Rianne Zuiderduin. Voor de geboorte van hun zoontje Geert. Heere, wat een wonder iedere keer weer. Maar we hebben het ook in de preek gehoord. Die blijdschap kan in de loop van de jaren ook minder en minder worden. Als er zorgen komen. Als kinderen misschien ziek worden. Als ouders geen raad meer weten. Maar Heere, wilt u Laurens en Rianne in de opvoeding zegenen. Dat ze ook duidelijk mogen zien wat van u is en wat van de wereld is. En dat ze het juiste voedsel zullen geven aan Geert en ook aan Herman. We danken u dat alles goed mocht gaan en dat moeder en kind het goed maken. Wilt u ook met uw liefde in dit gezin aanwezig zijn en ze de weg wijzen? Heren, wij kennen ook heel veel zorgen om ons heen. De oorlog in Oekraïne die gaat maar door. Vaders en moeders van beide kanten, familieleden, worden in rouw gedompeld. Heer, wilt u ook wijsheid geven aan wereldleiders om een andere, een vredige oplossing te zoeken. Opdat er spoedig een einde mag komen aan deze oorlog. Heer, het kan ook in onze gezinnen zo lijken dat wij in de geestelijke strijd de oorlog verloren hebben. Wat kan er een verdriet zijn als kinderen niet meer naar de kerk gaan, of nergens meer van willen weten, of in de greep van iets boosaardigs zijn. Dan lijkt het wel of wij de nederlaag geleden hebben. Maar vanmorgen mochten we horen dat u, o Heer Jezus, de overwinnaar bent. En in uw naam vragen wij om verlossing. Dat u zijn met deze wereld in nood, met al die vluchtelingen die op zoek zijn naar beter. Maar Heer, er is maar één beter, dat is bij u. Dat u zo ook uw evangelie bij die mensen zegenen, ja, wereldwijd. We denken aan allen die op vakantie zijn, op reis. Of we nu hier zijn, of in het buitenland, of ergens anders. Wij hebben overal uw bewarende hand zo nodig. We denken ook aan mensen die lijden onder natuurrampen, bosbranden, stormen. Heer, wilt u ook met die mensen zijn? En geef ook, Heer, dat de wereld mag zien dat deze rampen een voorbode zijn van uw terugkomst. Opdat ze zich bekeren en leven. Geef ze dat er niemand van ons achterblijft op weg en reis naar u. Wijs onze weg die zuiver is en goed. De weg die eeuwig is. En maak ons die elke keer weer door uw woord en geest bekend. Wij willen ook voor elkaar bidden om ontferming door u. En ieder van ons hier of thuis aanwezig brengt in stilte de volgende naam of namen bij u. Dit alles, o genadige Vader, bidden en begeren wij in de naam van Jezus Christus, die ons alzo heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Bidden wij om de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.